Daarna wordt u voorgelezen allereerst uit Jesaja 53, de versen 1 tot en met 8. En vervolgens uit Handelingen 8, vers 31 tot en met 35. Dus de schriftlezing is uit Jesaja 53, vers 1 tot en met 8. En Handelingen 8, vers 31 tot en met 35.
Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Handelingen 8, vers 31 tot en met 35. En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van dezelven, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus.
De tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, vindt u in Handelingen 8. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de versen 26 tot en met 31 van Handelingen 8. En we willen nu stilstaan bij het vervolg daarop, vers 32 tot en met 35, waar we Gods woord als volgt lezen. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zei: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Nog een ogenblik terug naar die woeste, onherbergzame bergweg tussen Jeruzalem en Gaza, waar we vorige week die man zagen rijden op die wagen, boekrol in zijn hand, en hij las daar die woorden hardop, in de rust, ingespannen, en ook al verstond hij het niet, toch hield hij aan in het lezen. En de vraag van morgen voor ons is: hebt u, heb jij, heb ik zo gelezen in de afgelopen week, aanhoudend, de rust opgezocht, geconcentreerd gelezen, zoekend naar een antwoord van de Heere in het woord? Maar als je dan zo leest, net zoals die moorman, misschien ook wel omdat er een vreemde onrust kwam in je hart, omdat de rust je opgezegd werd, misschien ook wel omdat er een vreemde trekking vanuit dat woord kwam en je werd toch weer naar Gods woord toegetrokken. Misschien ook wel omdat de schuld je duidelijk werd, je eigen schuld heel persoonlijk duidelijk werd en je er door de Heere buiten gezet werd en de Heere toch niet los kon laten. Dan kan het woord van God nog zo gesloten zijn wanneer je het leest. Dan kun je misschien wel lezen en dan kun je misschien wel zoeken en dan kun je misschien kloppen en toch, het kan zo verborgen blijven, zo toegesloten liggen. En wat is het een wonder, gemeente, dat de Heere nu niet alleen zijn woord gegeven heeft, maar dat de Heere ook de prediking van zijn woord gegeven wordt, waarin het woord wordt verklaard, uitgelegd, waarin het woord wordt toegepast. En waar de Heere dat woord, als hij het zegent, ook wil brengen in het hart. En dat zien we daar op die woeste weg tussen Jeruzalem en Gaza ook gebeuren. Als we vanmorgen stilstaan bij onze tekst onder het thema Filippus verkondigt Jezus. Dat zijn woorden die vinden we letterlijk zo in het 35e vers. Filippus verkondigt Jezus. En bij dat thema letten we op twee dingen. In de eerste plaats op een zwijgend lam. Want we lezen aan het slot van vers 32. Gelijk een lam stemmeloos is voordien die het scheert, alzo doet hij, dat is de Heer Jezus, zijn mond niet open. En in de tweede plaats letten we op een sprekende Filippus. Want in vers 35 lezen we: en Filippus deed zijn mond wel open. Dus een zwijgend lam, een sprekende Filippus. Wat had die moorman kinderen ook alweer in zijn hand toen hij daar reed op die wagen? Een boekrol. En hoe zag zo'n boekrol eruit? Wel, die bestond uit allemaal vellen papyrus, bladen papyrus. Dat is een soort papier dat in de tijd van de Bijbel gebruikt werd. En die bladen die zaten telkens met de bovenkant vastgelijmd aan de onderkant van het vorige blad. Zodat die papyrusbladen met elkaar een hele lange strook vormde. Zo zag een boek er in de tijd van de Bijbel uit. En die lange strook papier, die zat gerold om een soort houten stok. En als je nou een stukje in de boekrol wilde lezen, dan rolde je het papier wat bovenaan om die stok heen gerold zat wat af. En onderaan rolde je dat weer wat op. En dan hield je zo'n boekrol vast aan de boven- en aan de onderkant. En dan kon je dat zo lezen. Maar het was altijd maar een heel klein stukje tekst wat er dan zichtbaar was. En wat is dat kleine stukje tekst wat die moorman daar leest en wat hij daar voor zich heeft? Zullen we eens een moment over de schouder van die moorman meekijken en meelezen in die boekrol. Wat leest die man? Dat lezen we in vers 32 en vers 33. De plaats van de schrift die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Een klein stukje dat afkomstig is uit de profetie van Jesaja. Want we hebben die woorden eigenlijk bijna, ze zijn iets anders in Handelingen, maar we hebben ze dus eigenlijk vanmorgen tweemaal gelezen. Allereerst in Jesaja 53 en vervolgens ook in Handelingen 8. En het eerste wat opvalt als we die woorden lezen, dat is dat er dus tussen de woorden bij Jesaja en de woorden in Handelingen 8 wat kleine verschilletjes zitten. Waarom is dat? Is dat misschien omdat de Bijbel hier niet klopt? Omdat er hier een fout staat in de Bijbel? Ja, dat is zo'n gedachte die de duivel, de vorst der duisternis, een mens wel graag wil aanreiken. Zie je wel? Daar zitten verschillen. Dat komt niet met elkaar overeen. Dat klopt niet. Nee, gemeente, het antwoord is: die verschillen zijn er omdat de Moorman, die afkomstig was uit het verre Nubië en naar alle waarschijnlijkheid geen Hebreeuws kon lezen, en u weet, het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, die Moorman had een Griekse vertaling van het Oude Testament voor zich. En in die Griekse vertaling, de Septuaginta heet die vertaling met een moeilijke naam, in die Griekse vertaling staan de woorden van Jesaja 53 wat de woorden betreft net iets anders weergegeven. Maar wat de zaken betreft, inhoudelijk, staat daar precies hetzelfde. En wat staat er dan in die woorden? 5 korte zinnetjes. Maar 5 zinnetjes die de geweldige diepte van het lijden van de Heer Jezus en ook zijn verhoging duidelijk maken. Dat zijn woorden, gemeente, die als het ware een samenvatting vormen van heel het evangelie, van heel de schrift. Die woorden uit Jesaja 53, het zijn woorden die het waard zijn om vanmorgen aandachtig door ons gelezen en beluisterd te worden. Het zijn woorden die het waard zijn om ook in de pas begonnen week nog eens in alle rust overdacht te worden. Denkt u er in de komende week ook nog maar eens over na. Als u, om het met een woord van de Bijbel te zeggen, als u in uw huis zit en als u op de weg gaat, als u aan het werk bent en gelegenheid hebt om misschien wel onder het werk met de handen eens even uw gedachten te laten gaan over die woorden van onze tekst, de woorden van Jesaja 53 en Handelingen 8. Woorden waarvan het de Heere goed gedacht heeft, laten we daar ook nog even op letten voordat we naar de woorden zelf gaan kijken, maar waarvan de Heere het goed gedacht heeft om ze 2 keer in de Bijbel te laten zetten. We hebben ze vanochtend 2 keer gelezen, maar ze staan ook 2 keer in de Bijbel. De Heere vindt het blijkbaar zo belangrijk wat er in die woorden van Jesaja 53 staat, dat het en in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament moet klinken. En wat staat daar dan? We gaan die zinnetjes maar eens 1 voor 1 lezen en wat proberen te overdenken, gemeente. We lezen in vers 32 en kijkt u maar mee als u een Bijbel voor u hebt. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. Bekende woorden, maar wat wordt er met dat korte zinnetje een enorme diepte in het lijden van de Heer Jezus getekend. Waarvoor is de Heer Jezus naar de aarde gekomen? Hij is gekomen om te sterven. En in zijn sterven wordt hij vergeleken met een schaap dat naar de slachtbank wordt geleid. Letterlijk staat er naar het bloedbad wordt geleid. Dat wijst, gemeente, op het feit dat de Heer Jezus, ja, zal sterven, maar dat hij ook een gewelddadige dood zal ondergaan. Ze leiden hem uit, zegt het evangelie, om gekruisigd te worden. En als de Heer Jezus dan de stadspoort van Jeruzalem uitgaat en daar op de heuvel Golgotha aankomt, dan strekt hij zich uit op de kruispaal en dan slaan de wrede soldaten de nagels door de handen en door de voeten van de Heer Jezus. Als een schaap wordt hij ter slachting geleid. En daar wordt de Heer Jezus dus vergeleken met een schaap. Een schaap waarbij de Israëlieten onmiddellijk dachten, en u denkt het misschien ook wel, aan de oudtestamentische offerdienst. Want het schaap, dat was een van de dieren die geofferd werden in de tabernakel en in de tempel. En als de Heer Jezus nu wordt vergeleken met een schaap dat naar de slachtbank geleid wordt, dan wordt daarmee ook duidelijk gemaakt dit, dat de Heer Jezus niet zomaar sterft. En dat de Heer Jezus niet zomaar de kruisdood, die verschrikkelijke, die gewelddadige dood, die slachting moet ondergaan. Maar dat de Heer Jezus dat alles ondergaat als het grote offer. Als het grote zondoffer, zoals we een enkele week geleden hebben gezien. Als een schaap werd hij ter slachting geleid. En hoe ondergaat de Heer Jezus dat? Hoe leidt hij dat? Dat brengt ons bij het volgende zinnetje van onze tekst. Gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. Hoe heeft de Heer Jezus geleden? Hij heeft gezwegen. Hij heeft gezwegen en in zijn zwijgen wordt hij vergeleken met een lam dat meegenomen wordt om geschoren te worden. En zo'n lam verzet zich niet, zo'n lam doet zijn mond niet open, zo'n lam ondergaat alles gewillig. Christus, hij heeft gezwegen. En in gedachten volgen we de Heer Jezus. Als hij daar staat in de zaal van de hoge priester en allerlei valse beschuldigingen klinken op. En de Heer Jezus, hij zwijgt. En als enkele momenten later Petrus voor de derde keer zegt dat hij de Heer Jezus niet kent en hij de Heer Jezus verloochent en de Heer Jezus hem met een vingerwijzing en met een bliksemend woord terecht had kunnen wijzen, dan lezen we alleen maar dat de Heer Jezus Petrus aanzag. Maar verder, de Heer Jezus, hij beschuldigt niet, hij veroordeelt niet. Hij zwijgt. En als de Heer Jezus niet alleen vals beschuldigd wordt, maar ook ten onrechte veroordeeld wordt, terwijl Pilatus het zegt, ik vind geen schuld in deze mens. Als er een onrechtvaardig vonnis over hem uitgesproken wordt, gaat de Heer Jezus dan in hoger beroep? Verzet hij zich? Nee, gemeente, hij zwijgt. Moet u er eens op letten als u de lijdensgeschiedenis leest, en dat is niet alleen stof voor april en mei, maar dat zou ook midden in de zomer gelezen en overdacht kunnen worden. Hoe vaak er in de lijdensgeschiedenis niet dat zinnetje, dat woord staat, en Jezus zweeg. Of, en Jezus antwoordde niet. Hij is het zwijgende, stemmeloze lam. Hij zwijgt ook voor zijn spotters en zijn smaders. Als hij daar hangt aan het kruis van Golgotha en de mensen zich op dat kruis heen verzameld hebben en naar hem staan te wijzen en het roepen, indien gij de Zoon van God zijt, kom af van uzelf, van het kruis en verlos uzelf. En als ze tegen elkaar zeggen, anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. Wat doet de Heer Jezus dan? Hij kon vuur van de hemel bidden, zodat het al die spotters zou verteren. Maar de Heer Jezus, hij zwijgt. Hij is het stemmeloze, zwijgende lam. En in dat alles, gemeente, zwijgt hij. En dat is het grootste en dat is het diepste. Ook tegenover zijn vader. Zijn vader die in zijn rechtvaardige toorn over de zonde zijn oordeel over zijn eigen zoon laat heenkomen. Zijn vader die zijn aangezicht voor hem verbergt en die hem verlaat, zodat de Heer Jezus het uitroept, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? En dan heeft de Heer Jezus wel die enkele klacht geuit. Maar afgezien daarvan, hij had het kunnen zeggen, gemeente, tegen zijn vader. Vader, zie je toch, ik heb geen één zonde gedaan. Ik hoef die straf en dat lijden toch niet te ondergaan. Die geweldige diepte, die ontzaglijke kloof in te dalen. Maar de Heer Jezus, hij zwijgt. Hij is het zwijgende, het stemmeloze lam. En voordat we gemeente nadenken over de betekenis die dat zwijgen heeft, want daar moeten we straks wel een ogenblik bij stilstaan, lezen we eerst het derde zinnetje nog uit Jesaja 53, Handelingen 8, vers 32. Nee, vers 33, daar lezen we: in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wat betekent dat woord? Het heeft een dubbele betekenis. Straks zullen we ook nog zien wat de tweede betekenis is. Maar de eerste betekenis is dit: dat toen de Heer Jezus vernederd werd, toen hij veracht werd, toen hij daar stond voor zijn rechter en de mensen hem een doornenkroon op het hoofd hadden gedrukt en hem bespogen en sloegen en het hem toeriepen, toen de Heer Jezus vernederd werd, zijn recht, want zo zou je dat woordje oordeel ook mogen vertalen, zijn recht hem werd ontnomen. De Heer Jezus, hij heeft geen rechtvaardig proces gehad. De Heer Jezus, hij heeft geen eerlijke rechtszaak gehad. Het recht werd hem ontnomen. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Hij is niet eerlijk behandeld. Hij is vals beschuldigd. En die valse beschuldigingen, die zijn geldig verklaard. En vervolgens is hij veroordeeld, terwijl Pilatus het zei: ik vind geen schuld in deze mens. En toch veroordeeld. Zijn oordeel, zijn recht is weggenomen. Zo tekent Jesaja, gemeente, de Heer Jezus in zijn vernedering, in zijn lijden, als degene die gekruisigd moest worden, die sterven moest, als diegene die het grootste onrecht onderging. Hij had geen eerlijke zaak. Hij heeft zich ook niet verdedigd. Hij is vals beschuldigd. Zijn oordeel werd weggenomen. En hoe is de Heer Jezus nu onder dat alles geweest? Hij heeft gezwegen. Hij heeft de beschuldigingen niet weerlegd. Hij heeft de smaad niet tegengesproken. Hij heeft niet teruggescholden. Hij heeft niet gebeden tot zijn Vader in de hemel: Vader, straf deze mensen. Maar hij heeft juist het tegenovergestelde gedaan. Hij heeft gebeden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En afgezien van die kruiswoorden die er alleen maar waren ten goede van zondaren, afgezien daarvan heeft hij dus gezwegen. Hij is het zwijgende lam. En wat ligt er ontzaggelijk veel, gemeente, in dat zwijgende lam. Want weet u wat we daarin beluisteren? Om te beginnen, zijn schuld overnemende borgwerk. En wat dat is, dat hebben we een enkele week geleden gezien toen we daar in gedachten in de tabernakel stonden. En daar zagen hoe die zondaar zijn hand legde op de kop van dat offerdier en hoe dat dier de schuld overnam. Christus is gekomen als de schuld overnemende borg. En als hij beschuldigd wordt door zijn aardse rechter, maar boven alles wanneer de schuld op hem wordt gelegd en hij veroordeeld wordt door zijn hemelse rechter, dan zwijgt Christus. Dan eigent hij die schuld. Dan neemt hij die schuld op zich. Dan neemt hij die schuld over. Dat is het eerste wat er ligt in het zwijgen van de Heer Jezus. Wij kennen de uitspraak, gemeente: wie zwijgt, stemt toe. Maar dat geldt heel bijzonder ook voor het lijden van de Heer Jezus. Als hij dat alles moet ondergaan en die zware last van de zonde, van de straf op de zonde, op hem wordt gelegd, dan zwijgt Christus. En als hij als een zondaar gerekend wordt en als een zondaar gestraft wordt, dan zwijgt hij, en met dat zwijgen zegt hij: ik neem de schuld op me. Ik ben de gewillige zaligmaker. Ja, dat ook, gemeente. Hij is ook de gewillige zaligmaker die zich niet verzet. Evenmin als dat een lam zich verzet dat meegenomen wordt om geschoren te worden. Het stribbelt niet tegen. Christus, hij gaat gewillig zijn lijden tegemoet. En als u nu vanmorgen in de kerk zit, en jij vanmorgen in de kerk zit, en je vraagt het je af, zou de Heere mij genadig willen zijn? Zou hij mijn zonde willen vergeven? Zou hij mij zijn vergevende genade willen bewijzen? O, zie dan toch op dit zwijgende lam, die zo gewillig was en zich niet verzette, maar zich gaf tot in de allerdiepste vernedering. Hij is gekomen om te zwijgen en om zwijgend te sterven voor zondaren. Zijn schuld overnemende werk, dat wordt duidelijk in zijn zwijgen. Zijn grote gewilligheid, dat wordt ook duidelijk. En weet u wat er ook in blijkt? Zijn grote geduld. Want ik heb het zojuist gezegd, de Heer Jezus had vuur van de hemel kunnen bidden. En dat vuur dat had alle mensen op Golgotha die daar stonden te spotten en al die valse getuigen in de zaal van Pilatus en van de hoge priester in één oogwenk kunnen verteren. Maar de Heer Jezus, hij zwijgt in zijn geduld. En Petrus die er zelf heeft bijgestaan in die zaal. En die de Heer Jezus verloochend heeft. Die schrijft later in zijn brief over het lijden van de Heer Jezus. En over het grote geduld van de Heer Jezus. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Gemeente, ligt daar geen onderwijs in. Geen onderwijs in voor als u gelasterd wordt. Als u onrechtvaardig behandeld wordt. En als je er tegen in opstand komt en je vuisten gaat ballen en denkt, en ik zal mijn recht halen. En ik zal voor mezelf opkomen. En heel bijzonder, als u dat alles moet ondergaan vanwege de naam van de Heere. Als het moeilijk is op het werk en de mensen spotten. En de mensen zitten je dwars, juist omdat je hier iedere zondag je plaats inneemt in de kerk. Wat ligt er dan een troost in het feit dat Christus gezwegen heeft. Die toen hij leed, niet dreigde. En toen hij gescholden werd, niet terugschoot, maar hij gaf het over aan die rechtvaardig oordeelt. Zou u hetzelfde niet doen, gemeente? Zou u hetzelfde niet doen? Uw onrecht, nee, niet op die manier ermee omgaan dat u uw recht willens gaat halen, koste wat het kost, maar dat u het overgeeft in de handen van die rechtvaardig oordeelt en daar uw troost en daar uw rust vindt. Het zwijgende lam. Gemeente, zo heeft Jesaja ons de Heer Jezus getekend in zijn vernedering. Dat waren de eerste drie zinnetjes die uit Jesaja 53 aangehaald worden. Maar de woorden van onze tekst gaan nog verder. Jesaja, hij tekent de Heer Jezus Christus ook in zijn verhoging. En dan kijken we nog een keer naar dat zinnetje aan het begin van vers 33. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Calvijn wijst erop dat die woorden een dubbele betekenis hebben. Enerzijds zien ze op het lijden en op de vernedering van de Heer Jezus. Hij heeft dus geen rechtvaardige zaak gehad. Hij is onrechtvaardig behandeld. Maar anderzijds, we kunnen het ook nog zo lezen. In zijn vernedering is het oordeel weggenomen. En dan betekent dat dit. Als de Heer Jezus nu op het allerdiepst vernederd is. Hij is aan het kruis gehangen en hij is daar gestorven en hij is begraven en hij bevindt zich daar in de dood en in het graf. Als hij zo vernederd is, dan neemt God de Vader het oordeel weg. En dan gaat God de Vader zijn Zoon vanuit die allerdiepste vernedering verhogen. Dan wekt God de Vader zijn Zoon op uit de doden. In zijn vernedering is het oordeel weggenomen. En wat laat God de Vader dan zien in de opstanding van zijn Zoon, gemeente? Dit, dat hij volkomen tevreden is met het offer van de Heer Jezus Christus. Dat hij er als het ware zijn goedkeuringsstempel opzet. Het goddelijk voldaan stempel. Ik ben volkomen tevreden. Het is volbracht. Dat was wat de Heer Jezus uitriep op Goede Vrijdag. En op de Paasmorgen. Als God de Vader het oordeel van zijn Zoon wegneemt. En hem uit de doden opwekt. Dan zegt God de Vader het in het opwekken van zijn Zoon opnieuw. Het is volbracht. In zijn oordeel, in zijn vernedering is het oordeel weggenomen. Gemeente, daar ligt ook alle troost voor hen die door het waarachtige geloof deze Heer Jezus mochten leren kennen als hun zaligmaker, als hun borg. Voor diegenen die het zwijgende lam nodig kregen. Want in zijn vernedering is uw oordeel, kind van God, weggenomen. Dat is het allerrijkste evangelie wat maar kan klinken, gemeente, in dat korte zinnetje. In zijn vernedering uw oordeel weggenomen. En als we over dat zinnetje in dat licht nog even nadenken, wat laat het dan zien, gemeente, hoe ernstig en hoe bitter onze zonde is. Want wat kost de zonde niet? De zonde kost dit. Zijn vernedering. Zo'n diepe weg moest de Heer Jezus gaan vanwege de zonde. Wat ligt er een krachtige waarschuwing tegen de zonde? Als u op de drempel staat, als u het om zo te zeggen op een tweesprong staat en de zonde zich aan u opdringt en de duivel zegt: doe het maar. O, laat het dan telkens voor ogen staan. Het oordeel van de zonde is wel weggenomen voor allen die in de Heer Jezus geloven. Maar dat ging in die diepe weg van de vernedering van de Heer Jezus. In zijn vernedering, in zijn versmaadheid, in zijn verachting is het oordeel weggenomen. Dat heeft de Heer Jezus alles gekost. Wat ligt er ook een troost in, gemeente? Want in die vernedering van de Heer Jezus ligt dan inderdaad de zaligheid van heel Gods kerk. Iemand heeft het eens zo gezegd: in het bloed van de Heer Jezus Christus is het zwaard van Gods gerechtigheid. Dat zwaard dat sinds de dag van de zondeval uitgestrekt was. Het zwaard van Gods wraak die de zonde moet straffen en moet bezoeken. Is het zwaard van Gods gerechtigheid stomp geworden. Heeft het zijn scherpte verloren voor allen die in Christus Jezus zijn. En dan lezen we verder. Vers 33. En wie zal zijn geslacht verhalen? In Jesaja 53 stond het iets anders. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wanneer u de kanttekeningen erbij opslaat, dan ontdekt u dat deze woorden, ook al zijn ze dus iets anders weergegeven, toch dezelfde betekenis hebben. En de betekenis van die woorden is eigenlijk dezelfde als die ik in de afgelopen week aantrof in de oude Friese vertaling van Handelingen 8. Daar staat: wie zal zijn levensduur, zijn lebensduur, verhalen uitspreken? Wel, dat is de betekenis. Wie zal onder woorden brengen wat de levensduur is van de Heer Jezus Christus, nu hij uit het graf en uit de dood verhoogd is door zijn Vader? Nu zijn oordeel weggenomen is. Want nu leeft die vorst altoos, zingt Psalm 21. Nu leeft hij eindeloos. En dan zegt de apostel Paulus het in Romeinen 6. Hij leeft, hij sterft niet meer. En de Hebreeën schrijver die schrijft het dat de Heer Jezus nu altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En op een andere plaats in die brief zegt hij het nog iets anders. Dat hij leeft om te bidden voor allen die door hem tot God gaan. Wie zal onder woorden brengen wat het betekent dat de Heer Jezus eeuwig leeft. Dat er nooit een einde meer komt aan zijn verhoging. En dat in die verhoging al de zijnen mogen delen. Wie zal de rijkdom daarvan uitspreken? Wie zal er de rijkdom van uitspreken? Wanneer u het eigendom mag zijn van de Heer Jezus Christus. En datgene wat voor hem geldt. Ook voor u mag gelden. Wie zal uw leeftijd, uw levensduur uitspreken? Ja, gemeente, dat is eigenlijk ook een woord wat we vervolgens wel een ogenblik op onszelf moeten toepassen. Wie zal uw en wie zal jouw leeftijd uitspreken? Ja, zegt een jongen of een meisje vanmorgen in de kerk, dat is zo moeilijk niet. Ik ben 15 of ik ben 17 jaar. Maar we zijn geschapen, gemeente, voor een eeuwigheid. Er komt nooit een einde aan ons leven als we het in dat licht bezien. Misschien worden we op de aarde 80 of 90 jaar, of misschien wel veel jonger. Dat is onzeker. Maar aan ons leven komt nooit een eind omdat onze ziel niet sterft. En dan de vraag, waar zullen we zijn? Zullen we zijn op die plaats waar allen komen die dit stemmeloze, zwijgende lam niet nodig hebben gehad? Zullen we daar zijn en zullen we daar zijn tot in alle eeuwigheid? Of zullen we door genade mogen zijn op die plaats waar de koning van de kerk is. Waar hij eeuwig leeft en waar allen die in hem geloven en met hun verzondigde leven de toevlucht tot hem namen door het geloof. Ook zullen zijn in alle eeuwigheid waar geen rouw meer zal zijn en geen tranen. Waar God zelf de tranen van de ogen zal afwissen. En waar hij zal zijn, alles en in alle. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? En dan tenslotte, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dat is eigenlijk een heel korte samenvatting van al datgene wat we nu vanuit de profetie van Jesaja hebben meegelezen over de schouder van die moorman heen. Zijn leven is wel van de aarde weggenomen. Dat betekent, de Heer Jezus, hij is hier aan het kruis gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven. En tegelijkertijd, zijn leven is van de aarde weggenomen, opdat hij in de hemel voor eeuwig zou leven. En daar zou zijn zijn kerk ten goede. Dat is het evangelie van Jesaja. En als dat evangelie door de moorman gelezen wordt in onze tekst, dan treft het ons, gemeente, dat we daarin zien de hand van de Heere die zorgt. Want het is heel opmerkelijk dat die moorman met zijn onrustige, met zijn vragende hart, teleurgesteld in Jeruzalem, er buiten gezet in Jeruzalem, op de weg van Jeruzalem naar Gaza, precies dit gedeelte leest. En dat precies op dat moment de evangelist Filippus, die in Samaria was en daar helemaal niet in de buurt was, op bevel van de Heere daar moet zijn. En precies op het moment dat Filippus komt aanlopen op die weg en hij die wagen ziet komen aanrijden, dan hoort hij de moorman deze woorden lezen. En dan geeft de Heer aan zijn knecht Filippus een bijzondere gelegenheid om dit woord te gaan nemen als uitgangspunt van zijn prediking. Om Christus te gaan prediken. Dat is het wonder, gemeente, van de bekering van de moorman. Dat is het wonder van iedere Bijbelse bekering. Misschien zegt u, ik mag het ook beamen als ik terugzie op mijn eigen leven, of jij zegt het. Dat de Heer er in zijn onbegrijpelijke en bewonderenswaardige zorg het zo heeft geleid dat zijn woord en mijn onrustige, vragende, erbuiten geplaatste hart met elkaar in contact kwamen. En dat de Heere vanuit zijn woord ook de prediking, de verkondiging van zijn woord geeft. God brengt zondaren in aanraking met zijn woord en met de verkondiging van zijn woord. Maar dan wel op een moment dat de schrift voor die moorman nog heel erg onduidelijk en verborgen was. Vandaar dat we lezen in vers 34, de kamerling antwoordde Filippus en zei, ik bid u. Dat betekent eigenlijk, ik zou wel van u willen weten, ik zou wel van u willen vragen. En daar hoort u het respect, de eerbied van deze man in doorklinken, niet zozeer de eerbied voor de mens Filippus, maar wel voor het feit dat deze man door God gezonden is. En u hoort er ook in doorklinken de ootmoed, de nederigheid van deze moorman. Want wat was die moorman ook alweer van beroep? Minister van Financiën. Misschien was hij wel de tweede man van het koninkrijk van Nubië. Hooggeplaatst man. En hij zit hier op de wagen met die eenvoudige Filippus naast zich. Ik bid u, ik zou wel van u willen vragen, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Dan noemt de moorman dus twee mogelijkheden. Hij heeft de woorden uit Jesaja gelezen. Hij heeft er echt belang bij gekregen wat die woorden nou betekenen en wat voor prediking er in dat woord ligt. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf? Waar had die moorman dat vandaan? Wel, de vorige keer hebben we gehoord hoe die moorman naar alle waarschijnlijkheid aan zijn boekrol gekomen is. Kan die niet hebben meegenomen uit Nubië. Die heeft hij gekregen in Jeruzalem. En we hebben toen gezien dat hij die boekrol misschien gekocht had, maar naar alle waarschijnlijkheid van de priesters gekregen had. Toen die priesters hem op de drempel van de tempel moesten tegenhouden en moesten zeggen, moorman, u mag niet verder, want u bent een heiden. En voor heidenen hebben we nog wel plaats op de voorhof van de heidenen. Daar had u op zich nog wel op mogen staan. Maar u bent een ontmande. U bent een gesnedene. En gesnedenen mogen het huis van de Heere helemaal niet in. Ga maar terug. Maar ze dat ook wel wat wrang en wel wat sneu hebben gevonden voor deze man. En hebben gezegd, als je nou die verre reis helemaal voor niks hebt gemaakt vanuit Nubië en je weer terug moet, dan geven we je een boekrol mee. Met de woorden van Jesaja. En dan moet je in de profetie van Jesaja maar eens het 53ste hoofdstuk gaan lezen. En dan kun je daar lezen, dat zeiden die priesters in de tempel van Jeruzalem naar alle waarschijnlijkheid, dan moet je daar maar eens gaan lezen dat niemand het makkelijk heeft. Jij, moorman, je hebt voor niets die lange reis gemaakt. Maar in Jesaja 53 gaat het over de profeet Jesaja. Die heeft het ook niet makkelijk gehad. Die werd naar de slachtbank geleid als een lam. En toch verzette hij zich niet. En hij zweeg. En hij werd niet eerlijk behandeld. Hij kreeg geen rechtvaardige zaak. Zijn oordeel werd weggenomen. Hoort u het, gemeente? Die priesters, die betrokken net zoals de Joden uit de tijd van de Heer Jezus de profetie van Jesaja 53 op de profeet zelf. Net zoals dat vandaag de dag in bepaalde Bijbeluitleg nog steeds gebeurt. En andere mensen in een bepaalde verblindheid zeggen, Jesaja 53 gaat niet over de profeet Jesaja, maar zeker ook niet over de Heer Jezus, maar dat gaat over het volk Israël. In de leidende knecht van Jesaja 53 is de leidensgang van het volk Israël door de eeuwen heen getekend. Wat denkt u, gemeente, zou die moorman daar getroost mee kunnen zijn? Bent u getroost wanneer u met de vragen van uw leven en de vragen van uw hart gewezen wordt op wat een ander heeft meegemaakt? Al was het de profeet Jesaja. Nee, gemeente, echte troost is alleen te vinden in de verkondiging van Christus. En hij verkondigde hem, Jezus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, waar ik nu nog maar iets van kan zeggen, gelet op de tijd, en waar we de volgende keer misschien nog maar wat uitvoeriger bij moeten stilstaan. Maar het treft gemeente heel erg dat als de moorman dit gevraagd heeft, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? We aan het begin van vers 35 lezen: en Filippus deed zijn mond open. Dat is een bijzondere uitdrukking. Daar had ook kunnen staan: en Filippus begon van diezelfde schrift en verkondigde hem Jezus. Maar er staat: Filippus deed zijn mond open. En daarin horen we twee dingen, en daar moeten we dan voor deze morgen maar mee afsluiten. Het eerste is: wat Filippus nu eigenlijk doet, dat bevat een les voor predikers en voor ambtsdragers. Maar het is goed dat we die les toch vanmorgen allemaal horen. De uitdrukking zijn mond open doen, die staat er niet voor niets. Die wordt in Gods woord gebruikt wanneer iemand onderwijs gaat geven uit Gods woord. En wanneer iemand dat doet met grote vrijmoedigheid en ook in diepe ernst. Onderwijs met grote vrijmoedigheid en met diepe ernst. Om u één voorbeeld te noemen, Matteüs 5. Als de Heer Jezus op de berg gekomen is, die waarschijnlijk de berg Tabor genoemd is, wordt, en daar allerlei mensen zich om die berg verzameld hebben om te gaan luisteren naar wat de Heer Jezus te vertellen heeft, dan lezen we dat de Heer Jezus zijn mond opent. Zijn mond open doet. En wat volgt er dan? Dan volgt er onderwijs van de Heer Jezus vanuit de schriften. En hoe wordt dat onderwijs gegeven? Met grote vrijmoedigheid. Want we lezen dat als de mensen de bergreden aanhoren en naar de Heer Jezus zijn woorden hebben gehoord, dat ze het elkaar toeroepen en zeggen: wie is toch deze? En ze ontzetten zich, want hij leerde niet zoals de schriftgeleerden, maar als een machthebbende. Er staat goddelijk gezag achter het woord. Hij deed zijn mond open, goddelijk gezag, met grote vrijmoedigheid. En ook met diepe ernst. Want hoe eindigt de Heer Jezus de bergreden? Met die gelijkenis die de kinderen vanmorgen ook kennen. Die gelijkenis van die twee bouwers. Die allebei aan het werk gingen. Allebei bouwden ze een huis. En de ene bouwde zijn huis. En hij was heel snel klaar. Want hij bouwde direct op de zandgrond. En de tweede, die ging eerst graven de diepte in. Net zo lang totdat hij de rotsgrond bereikt had. En hij bouwde zijn huis op de rots. En toen ging het stormen, en toen ging het waaien, en toen ging het regenen. En het huis van de dwaze bouwer die zijn huis op het zand had gebouwd, stortte in. En zijn val was groot, zegt Gods woord. En het huis van de wijze bouwer bleef staan. Dat is de diepe ernst, gemeente, waarmee de Heer Jezus zich tot zijn hoorders heeft gericht. Een wijze bouwer of een dwaze bouwer? Of ik bouw mijn huis, mijn levenshuis op de rotsgrond Christus. En dan zegt de Heer Jezus: en ieder die dat doet,
dat is diegene die mijn woorden hoort. In de kerk zit dus. Of thuis meeluistert wanneer het echt niet anders gaat. En ze ook doet. En de dwaze bouwer die zijn huis op het zand gebouwd heeft, dat is iedereen die mijn woord hoort. In de kerk zit dus. De dwaze bouwer zit in de kerk, die zit onder het woord. En hij wordt nooit werkzaam met het woord. En ze niet doet. Niet gehoorzaamt. Niet gelooft. Dat is de diepe ernst, gemeente. En zijn val was groot. En datzelfde, dat doet Filippus in onze tekst ook. Filippus deed zijn mond open. Dat betekent, hij ging onderwijs geven vanuit het woord. En hij deed dat met grote vrijmoedigheid en hij deed dat met een diepe ernst. Zo heeft hij gesproken over die woorden uit Jesaja 53. En daar ligt onderwijs in, gemeente. Ik zei het al, voor een prediker en voor ambtsdragers. Want hoe zullen we het woord spreken tot de mensen? Hoe zullen we onderwijs geven? Vanuit het woord. Met vrijmoedigheid, nee, niet ontleend aan ons eigen karakter of aan ons eigen spreken, maar aan God, die ons het werk op de schouders legde. En ook met een diepe ernst. En eigenlijk, gemeente, kunnen we die lijn dan ook nog wel doortrekken. Hoe zult u met anderen spreken over Gods woord? Heb u uw mond wel eens open gedaan? Net zoals Filippus het hier doet. Ja, zegt iemand, dan moet je toch voor geroepen zijn. Ja, maar u hebt een roeping in het leven van alle dag. Als u onderweg bent, als u op de weg bent, net zoals Filippus op de weg bent, en u komt iemand tegen die u misschien helemaal niet kent, net zoals Filippus de Moorman ook niet kende, maar de Heere schenkt u de gelegenheid om uw mond open te doen, doet u het. En spreekt u vanuit het woord met vrijmoedigheid. En met ernst. Vrijmoedig, want het is Gods woord en u komt niet met uw eigen verhaal. En met ernst, want we zijn allemaal onderweg. Niet alleen in de letterlijke zin op de weg, maar we zijn allemaal onderweg naar dood en graf en naar de grote ontmoeting met God. En hoe zal het dan zijn? Maar er ligt ook onderwijs in voor ons allemaal op nog een andere manier, gemeente. In dat woord, Filippus deed zijn mond open. Want we hebben met elkaar gezien, dat woord dat lijkt eigenlijk heel veel op dat zinnetje wat we aan het begin van onze tekst gehoord hebben. Filippus deed zijn mond open. Maar Christus in zijn lijden deed zijn mond niet open. En dat laat nu zien hoe het mogelijk is dat Filippus kon preken en dat wij vandaag de dag nog steeds de prediking kunnen aanhoren. Is dat gewoon voor ons? Ik vraag het ook aan mezelf. Is het gewoon voor ons als we hier zondagsmorgens en zondagsmiddags het pad oplopen, naar de kerk gaan en hier onze plaats innemen? Want het gebeurt iedere zondag. Misschien zeg je het wel in gedachten, heel gewoon. En misschien zegt u wel in gedachten, en ze mogen blij zijn dat ik er nog ben. En misschien bedoelt u in gedachten wel, God mag blij zijn dat ik er nog ben. Maar het is precies omgekeerd, gemeente. Wij mogen in de diepe zin van het woord blij zijn, dankbaar zijn dat we hier nog mogen zijn. Want we hebben het niet verdiend dat de Heere het woord van de prediking nog zondag in zondag uit aan ons allemaal geeft. Aan u, aan jou en aan mij. De Heere had ons vanmorgen kunnen tegenhouden bij de deur van de kerk. Net zoals die engel toen Adam en Eva misschien nog wel eens omgekeken hebben en gedacht hebben, zouden we teruggaan naar dat verloren paradijs. Tegengehouden werden door die engel met dat uitgetrokken zwaard, dat vurige zwaard. De Heer had hier vanochtend kunnen staan en hij had kunnen zeggen, en het is voor jou of voor u genoeg geweest. Niet verdiend. Niet verdiend dat ik nog maar één keer mijn mond zou open doen tot u, tot jou. Kijk, en als je dat gaat verstaan, als je dat gaat zien, dan ga je het belijden voor de Heere. Heere, wat ben ik een dwaas geweest. Wat ben ik een dwaas geweest. Al die keren dat ik naar de kerk ging en dat ik dacht dat het gewoon was. Want het was niet gewoon. Dan krijg je vergeving nodig. Ook over de manier waarop je naar de kerk ging. Vergeving nodig. Ook over al die keren dat je niet ging en er wel had kunnen zijn. Want dan ga je het zien dat het woord van God open mocht gaan op de zondag. Dat de stem van Filippus mocht klinken. En dat Filippus, om het zo te zeggen, zijn mond mocht open doen. Dat is alleen maar hieraan te danken. Dat Christus zijn mond niet open gedaan heeft. Dat hij gezwegen heeft. Iedere preek die u hoort, gemeente, is duur betaald. Daar heeft Christus zijn bloed voor moeten storten aan het kruis van Golgotha. Daar heeft de Heer Jezus Christus voor moeten zwijgen. Laten we zo onze plaats onder het woord mogen innemen. Vanmiddag, en als de Heer het geeft, volgende week weer. Als we verder willen gaan met de behandeling van Handelingen 8. Laat dat onze houding mogen zijn. Biddend onder het woord. Ziende op het zwijgende Lam van God. Amen.